welkom allemaal bij de Q42 podcast. Het is een tijdje geleden dat we hebben opgenomen. Iets met iedereen heeft het druk en probeer maar eens in de agenda's een dag te vinden dat iedereen kan. Zeker de mensen die nu aan tafel zitten. Het is inmiddels 25 april. We zijn hier bij Q in feestelijke stemming, want we hebben net gehoord dat we 2 Webby's hebben gewonnen voor onze Dichter bij Vermeer website voor het Rijksmuseum. Dat is best wel tof. We winnen er wel vaker 1, maar het blijft echt heel tof. Dus dat is tof. En bovendien is ons kantoor weer eens lekker vol. Er zijn er heel veel Zweedse collega's op bezoek. Die ook allemaal Zweedse versnaperingen hebben meegenomen. Nou, dus het is weer helemaal leuk. En we hebben ook nog eens hele leuke mensen aan tafel zitten. Namelijk Chris Engelsman, zo zeg ik het goed toch? Oprichter van European Sleeper. En Tim van Deursen, oprichter van Hack the Planet.
Ik was die leuke mensen wel aan het zoeken, maar
Hier. En natuurlijk Maarten, niet te vergeten. Mijn sidekick.
Ja, ben weer. Gezellig.
Yes. We gaan het hebben over tech voor de goede zaak. Of tech for good. En dat is eigenlijk denk ik heel grappig. Want ik zie Chris nu al een beetje kijken van doe ik dingen met tech? Ja, nou ja, ook toch? En misschien kun je even vertellen wat je eigenlijk doet met European Sleeper.
Leuk, ja, dankjewel. European Sleeper is een spoorwegonderneming speciaal voor nachttreinen. Een start-up, een Nederlands-Belgische start-up. En wij beginnen over precies een maand gaat onze eerste nachttrein rijden tussen Brussel en Berlijn. En daarvoor hebben we allemaal tech nodig. Zowel heel ouderwetse harde tech en treinstellen, locomotieven, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook een website waarop je kaartjes verkoopt. Gaan we denk ik nu ook wat over hebben, hoe dat allemaal werkt en gaat. Maar het zijn hele spannende tijden voor ons natuurlijk om dat allemaal voor te bereiden. En allemaal in goede banen te leiden.
Ja, dat is nogal wat. Hey, en hoe kwam je er zo bij om daarmee te beginnen?
Ja, dat is natuurlijk vanuit omdat wij graag een nachttreinreis op de kaart willen zetten als duurzaam vervoermiddel en als ook als handig en efficiënt vervoermiddel. Maar stiekem ook wel omdat we het zelf gewoon zo leuk vinden. Ik heb het samen met mijn partner Elmer van Buren hebben we dat opgericht. Mm-hmm. En het is het is gewoon een hele fijne manier van reizen. Het is iets avontuurlijks. Je bent 's nachts onderweg. Je 's ochtends word je op een nieuwe plek wakker. Het is prachtig.
En daarom en het was verdwijnende ook, toch? Ja. Ik bedoel, het werd echt steeds minder.
Nee, klopt. En wij hebben daar een beetje voor gelobbyd de afgelopen 10 jaar, denk ik. Mm-hmm. En toen zat er opeens weer nieuw leven in, leek het. Met nieuwe initiatieven. Extra belangstelling van reizigers, ook vanuit duurzaamheidsperspectief. Toen hebben we gedacht, dan moeten we er ook instappen. Dan moeten we het ook waarmaken. Dan moeten we ook gaan doen. Laat maar zien dat het kan. En dat je als particuliere onderneming dat ook kunt doen.
Ja. En toen had je geen idee eigenlijk waar je aan begon, denk ik, of wel?
Nou, het vermoeden bestond al wel dat het veel werk was en ingewikkeld. Een moeilijke business en dat blijkt ook zo te zijn. En je weet nog steeds, en inderdaad, er zijn elke dag weer nieuwe verrassingen van in hemelsnaam, weet je, wat hoe kan dat nou weer? Waarom werkt dat niet? Dat is steeds. Ja.
Ja, gaan we straks nog wat dieper op in. Maar een mix dus van zowel goed voor de planeet, maar ook wel degelijk gewoon leuk. Toch?
Ja, het is ook leuk om iets te doen wat je met passie doet natuurlijk. Hè? Dat doe je ook juist omdat het zo goed is voor de planeet natuurlijk.
Leuk. Ik spring even naar Tim. Hack the Planet is volgens mij bij veel Q-bekenden wel bekend. Maar toch misschien even handig om te vertellen wat jullie zoal doen.
Ja, met Hack the Planet proberen we eigenlijk met technologie de wereld een beetje beter te maken. Door vooral te kijken. We zijn natuurlijk met heel veel commerciële projecten zijn we altijd bezig. Waar vaak toch echt de laatste technieken worden gebruikt. State-of-the-art technologie noem je het wel eens. Maar hoe kan je dat nou inzetten voor andere doeleinden? En dat begon helemaal in het begin, kon dat zoiets zijn als een hele spannende microplaat die we hebben gemaakt destijds voor het Rijksmuseum. Maar kan je nou zo'n plaat ook inzetten om daar iets af te beelden voor een goed doel? Hè? Om een bepaalde boodschap naar over te brengen. Maar ook technologie, zoals hardware, ik heb het hier ook liggen, tegen stroperij. Dus eigenlijk gewoon heel erg te kijken van wat zijn nou de dingen die we in ons dagelijks leven tegenkomen met onze normale klussen, dus aanhalingstekens. En hoe kunnen we daar nou een draai aan geven, zodat we dat ook in gaan zetten voor een planeet waar we over 100 of over 200 jaar ook nog steeds op kunnen wonen.
Ja. Ja, en als jij het hebt over hardware die ik hier heb liggen, dan moet ik dus nu even omschrijven hoe dat eruit ziet. Ik zeg altijd heel respectloos dat het een soort broodtrommels zijn. Maar het zijn camera's, of tenminste het is een camera en een zender-ontvanger.
Ja, dat is in een notendop. Hè. Op een gegeven moment, ergens in 2016 zijn we begonnen. En dan stel je zelf een heleboel vragen. En dan kom je dus ook met een heleboel mensen in aanraking. En wat ik hier heb liggen is een camera. En deze worden dus op heel veel plekken worden die gebruikt in Afrika, om natuurparken te beschermen. Nou, wij zagen dat. En op een gegeven moment leerde ik ook hoe werken die mensen daarmee. Hè. Dus die parkbeveiligers die dus die camera's ophangen om te zien van ja, waar zijn de dieren enerzijds, maar zijn er ook stropers in de buurt? Zijn er mensen in het park die hier niet horen te zijn?
Want wat zo'n ding doet, is het bewegingssensor ziet iets voorbij lopen, klik. Toch?
Exact, daar, ja. Precies dat. Het is eigenlijk heel simpel, bewegingssensor en staat er op de foto. Alleen je moet dus weer terug naar het cameraapparaatje om te zien wat stond hierop. Ja, dat kan wel eens maanden duren. Dus toen had ik zoiets van, hé, maar dat kan toch niet waar zijn? Destijds was het 2018. En met alle technologie, we kunnen onze huizen kunnen we super slim maken. En je gaat mij nu vertellen dat ik hier in Afrika sta, waar zeg maar letterlijk over leven en dood gaat. En ze moeten te voet naar een cameratrap om daar te zien wie daar 3 maanden geleden langs liep.
En je hebt het natuurlijk over flinke parken ook, hè? Dus het kan een stukje lopen zijn.
Het zijn echt gigantische parken. Het laatste park waar we geweest zijn, dat was nog een relatief klein park. Dat was in Zimbabwe. Dat is 5000 vierkante kilometer. Nou, dat is ongeveer een provincie in Nederland, zou ik maar zeggen. Ja. En zo'n klein park nog. Dus dan moet je voorstellen dat je zo'n park moet beveiligen. Mm-hmm. En dan met, ja, dit is dan het enige wat je ongeveer hebt. Dus ja, en dan lees je steeds in de kranten, hè, stroperij, groot probleem, 5 voor 12, olifanten verdwijnen, neushoorns zijn uitgestorven. En dan ga je echt goed inzoomen. En ik denk dat jij dit probleem op een gegeven moment ook wel herkent met, zeg maar, nou vond ik dit gesprek ook zo leuk. Hè, wie is daar dan mee bezig? Wie gaat de tijd dan keren? Zijn er, en dat valt eigenlijk best wel vaak heel erg vies tegen als je gaat kijken van, oké, wat wordt er nu echt gedaan? Mm-hmm. Ja, en dat motiveert me altijd heel erg om dan soort van de eerste te zijn, om daar even wat gas op te geven. Ja, en dan kan je dus, heb ik geleerd, een heleboel voor elkaar krijgen. Ondanks inderdaad wat je ook aangeeft, elke keer die dagen waar je tegenaan loopt van, oh shit, dit ook nog.
Ja, wel interessant wat je zegt, want je zegt in 2016 zijn jullie begonnen.
Ja.
En toen zijn jullie hier tegen aangelopen of zo? Waar is dit, wat je zegt, zijn we begonnen waarschijnlijk in Den Haag.
Ja.
En toen iets in Afrika.
Ja, exact.
Hoe ging dat?
Het leuke is, kijk, in 2016 stelde ik mezelf op een gegeven moment de vraag van, oké, met al die dingen die ik nu doe bij Q, die toffe projecten die we doen, zijn er nou ook partijen die, zeg maar, de wereld aan het verbeteren zijn, waarbij we dus deze expertise ook kunnen inzetten? Nou, daar kwam een project met Greenpeace uit. Dat zijn we gaan doen in Indonesië. Een heel ander project. Dat was met autonome drones en in Sumatra bosbranden monitoren. Een heel ander project. Maar ja, het ding is, op een gegeven moment, als je dus in die modus gaat en met die mensen, dan kom je zoveel met andere mensen in contact die ook in diezelfde soort van energielijn zitten, noem ik het maar. En die dan zien van, hé, maar wat jij daar deed, wow, wat cool, je moet eens met ons komen praten. Dus voordat ik het wist, zat ik ineens met allerlei mensen aan tafel die dan niet zo zeiden van, hé, maar wat je daar gedaan hebt, dat is cool, je zou eens moeten kijken naar. Nou, dat was dan toevallig, was dat Vincent Kouwenhoven. Die heeft een lodge in Zambia. En die nodigde ons toen daaruit. Die zei van, nou ja, wat jullie nu aan het doen zijn, met die blik van jullie om de wereld te verbeteren, kom maar eens even een keer naar mijn park kijken. Want daar willen we op een gegeven moment de neushoorns opnieuw introduceren. En daar zijn wel wat slimme technologieën voor nodig. En zo is dat balletje gaan rollen.
Ja. En uiteindelijk, om dat verhaal even af te maken, kwam daar dus een connected cameratrap uit. Dat was eigenlijk de...
Exact, ja. Klopt. Dus we hebben nu dit systeem zo aangepast dat we bestaande cameratraps kunnen aansluiten op de broodtrommel, zoals jij mooi noemt. En die broodtrommel die analyseert met machine learning wat er op die foto staat. En die kan dan ook die ranges dus eigenlijk direct in real-time een signaal geven. Dus die krijgt gewoon letterlijk een WhatsAppje en daar staat op, er loopt een olifant hier of er loopt een mens hier.
Maar was dat dan ook, ik heb een keertje bij jullie op kantoor in Den Haag gezeten. Zitten de collega's daar dat ook, ik hoorde dan een soort scanning van, hey, moet je nou kijken, wie daar of dat.
Ja.
Ik neem aan dat jullie dat niet dag in dag uit zitten te doen, maar dit was wel een voorbeeld van dat systeem.
Ja, klopt. Ja, ja, ja.
Dus hey, daar komt hij weer langs. Zo,
Ja, nee, dat kan absoluut.
Dus, dan zit je dus live in de jungle mee te kijken.
Ja, klopt. Dus we kunnen nu vanaf nu ook inderdaad ook zien waar de plekken waar we het ophangen, wat daar aan de hand is inderdaad. Dus dat is wel echt bizar eigenlijk. Soms zitten we nu, ik krijg ineens een bericht, oh, daar staat nu een olifant bij een riviertje in Zambia, midden in het Nationale Park. Zit je dan in Nederland, in Den Haag, een koffie te drinken.
Ja, leuk is dat. En Tim, was jij altijd al iemand die heel gedreven was of activistisch? Of wat is je, ik bedoel, was er een trigger om te denken, en nu wil ik ook gewoon iets gaan doen wat meer bijdraagt?
Nou, ik doe altijd ook wel iets als zelfanalyse. Ik denk van, hé, maar waarom ben ik dit aan het doen? Ik was niet per se activistisch, maar ik heb wel altijd een bepaalde drive. Een soort van vechtersmentaliteit noem ik het maar. Ik heb ook jarenlang in de vechtschool rondgelopen. Karate heb ik getraind en ook lesgegeven. En ik heb altijd zoiets van, volgens mij gebruik ik gewoon precies die mentaliteit waarmee ik getraind ben in mijn werk. Mm-hmm. Dus ik zie iets en dan denk ik van, oké, dit gaan we gewoon, dit moeten we gewoon fixen en dan daarvoor gaan.
Ja.
Dus niet zozeer activistisch, maar ik ben wel iemand die niet achterover wil zitten. Gewoon keihard wil werken aan iets dat ertoe doet.
Ja. Hey, en Chris, toen jij bedacht van nou, dat gaan we gewoon doen. En onze eigen treinmaatschappij oprichten. Kan je ons een beetje in vogelvlucht meenemen wat er dan, waar jullie doorheen zijn gegaan? Wat dan een beetje de stappen zijn?
Ja, precies. Ja, nee, dat spreekt wel tot de verbeelding dat je dat gewoon kan doen. Hè. Dat kan ook als particulier. En dat heeft ook wel te maken met de Europese regelgeving over in ieder geval over internationale spoorwegen. Dat is eigenlijk een vrije markt. Dus je kunt daar en daar worden ook zoveel mogelijk de condities voor neergezet. En dan kan je dus als particulier gewoon een treindienst beginnen. Dus dat was stap 1 natuurlijk. Mm-hmm. Je moet dan ik weet nog wel, december 2020, volgens mij hebben we dat toen aangemeld bij de autoriteit Consumenten en Markten. Dan moet je dan even een stapje door, zo'n hoepeltje door, dat is niet zo ingewikkeld. Mm-hmm. En dan moet je een account bij ProRail zien te krijgen. Dat is dan ook nog wel te doen, dan zijn ze wel verbaasd hè, als je dat aanmeldt. Wie bent u dan en zo? Dan zeggen ze van nee, maar dan moet u een spoorwegbedrijf zijn. Hè. Maar dan blijkt dus in de Europese regelgeving te staan dat je dat ook als commerciële spoorwegmaatschappij mag doen. Wij als European Sleeper hebben we geen conducteurs en geen veiligheidslicentie en zo. Dat hoeft dus ook niet. Dat huren we in. Dus wij zijn de commerciële partij die de treinen laat rijden. Maar goed, dan ga je dus bij ProRail een treinpad aanvragen. Dus tijden op het spoor. Hè, dus en dan zorg je, nou, langzaam maar zeker ga je dan. Dan moet je naar de Belgische ProRail, naar de Duitse ProRail. En dan moet je ook nog treinen zien te regelen op een gegeven moment. Als je dan die capaciteit hebt.
Daadwerkelijke treinstellen.
Precies, ja. Dus die moet je huren. Althans, dat kun je natuurlijk ook kopen. Maar wij gaan ze in eerste instantie huren. Mm-hmm. Dus dan ga je bij allerlei partijen in Duitsland. En we hebben nu ook een paar rijtuigen in Slowakije gehuurd. Ga je bij allerlei partijen ga je zoeken van hebben jullie nog slaaprijtuigen? En dan blijkt dat was de grootste bottleneck eigenlijk.
En die zijn allemaal verkocht naar India volgens mij op een gegeven moment.
Nou, dat zal ook wel eens zo zijn. Maar die zijn ook nu weer, ze zijn ook vooral heel weinig geïnvesteerd in de afgelopen 30 jaar. En ze zijn ook, omdat het nu juist wel weer vrij populair is, worden ze ook aan anderen verhuurd. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven. Dus het was nog moeilijk aan te komen, gek genoeg.
Ja.
Maar dat is allemaal dus geregeld. En dan moet je natuurlijk stapjes naar onderneming hebben. Dus een partij met een veiligheidslicentie, een machinist in elk land. Stewards aan boord gaan regelen. En in feite kan je dan wel gewoon heen en weer gaan rijden.
Ja, en hoe hebben jullie dit gefinancierd? Want ik neem aan dat ook wel nodig was.
Ja, dus het is de gedachte is natuurlijk dat die trein rendabel is. Hè? Dus dat je daar uiteindelijk met de kaartverkoop de kosten kan afdekken. Dat zal in het begin wat moeilijker zijn qua aanloopkosten en zo. Maar je moet natuurlijk ook dingen voorfinancieren. Je moet de hele organisatie neerzetten. Je moet investeren in een boekingsplatform. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. En we hebben dat gedaan juist omdat die nachttrein zo populair is bij reizigers. Hebben we dat gedaan vanuit de community. Mm-hmm. Dus wij voelen ons daar zelf ook onderdeel van als oprichters. En we hebben gedacht, nou dan mensen willen die nachttrein echt graag terug. Het spreekt enorm tot de verbeelding. We vragen gewoon we hebben een soort crowdfunding gedaan. En we vragen iedereen om daar een steentje aan bij te dragen. En het leuke is wel een leuke variant daarvan, want het is eigenlijk we hebben aandelen verkocht in de onderneming. Mm-hmm. Dus we hebben nu 1800 aandeelhouders, nachttreinfans, zeg maar. En de ene heeft €250 ingelegd en de andere 30.000. Die ziet het echt meer als investering.
En als je aandeelhouders hebt, dan hebben ze dus ook een mening.
Ja, we hebben ook een aandeelhoudersvergadering of een ledenvergadering eigenlijk. We zijn een coöperatie.
Ja.
Dus strikt genomen zijn het leden in onze vereniging die ook een aandeel in bezit hebben.
Ja. Maar hadden jullie, want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je dit verhaal vertelt aan vrienden van goh, ik ga dit doen, dat mensen wel enthousiast reageren. Maar had je een idee van hoe populair dit zou zijn?
Nee, dat hadden we natuurlijk wel gehoopt. Maar de eerste keer dat we aandelen verkochten, toen hebben we 500.000 aan aandelen uitgegeven. En die waren binnen 20 minuten uitverkocht. Dat was een enorme positieve verrassing natuurlijk.
Ja, dat
nooit gedacht. En er zitten amper vrienden tussen, eerlijk gezegd. Dat zal ik ze nog eens op aanspreken. Maar, maar dat was ook niet nodig in dat geval. Hè. Dus het blijkt dus inderdaad erg tot de verbeelding te spreken. Ik denk zowel de nachttrein zelf, hè, dat is heel leuk. Dat vinden mensen fantastisch. Ik spreek wel eens mensen die zeggen, ja, dit is zo superleuk zo'n nachttrein. En dan blijkt later in het gesprek dat ze er nog nooit ingezeten hebben, bijvoorbeeld. Of nog nooit meegereisd zijn.
Ook, het is toch eigenlijk ook, eigenlijk is het precies zo'n voorbeeld wat ik net al zei. Het is super logisch. Iedereen heeft het altijd over vliegen, dat kan eigenlijk niet meer. En we staan met z'n allen samen in de file, weet ik veel waar naartoe allemaal. Dan is het eigenlijk super logisch dat zoiets als dit er moet zijn. Ja. Maar ik vind het echt wel wat je bespreekt dus ook. Ik had er nog heel weinig van meegekregen. Maar het voelt een beetje als een soort van Tesla-missie op een gegeven moment. Weet je wel? Dat het op een gegeven moment, oké, nou, we moeten elektrisch gaan rijden. Oké, wam, hier. Ja. En dit is wel
een kwestie van doorzetten. Dat is het wel vaak. En er zitten hele taaie bureaucratische processen. Mm-hmm. En dan was dat het startkapitaal, dat was nog het makkelijke deel. Wat je net zei.
Ja, dat eigenlijk verbazend makkelijk
verbazenwekkend,
is.
Verbazendwekkend, ja.
En want waarschijnlijk hadden jullie gedacht, we gaan
enthousiasme.
We gaan een paar weken leuren hiervoor.
Precies.
En toen was het in 20 minuten gebeurd.
Ja, dus dat was heel leuk. En verder is het gewoon taaie kost, gewoon doorzetten.
En hoeveel momenten heb je gehad al dat je zegt, ik weet niet hoe nu verder? Of heb je altijd wel gewoon...
Nou, er zijn we hebben nu nog een maand. Dus er zijn nog een paar issues op te lossen. Maar de meeste issues die we nu tot nu toe zijn tegengekomen, zijn ook alweer weer te fixen. Er is veel bureaucratie en gedoe, maar er werken ook veel enthousiaste mensen. Ook bij NS of bij ProRail en bij de Duitse autoriteiten die erover gaan. Er zit er heel veel taaiheid in. Maar alle individuen zijn vaak, die houden natuurlijk ook van treinen als je daar werkt of zo. En dan ontstaat er wel weer iets van, nou oké, we gaan weer even in de meewerkstand. Ja, voor iedereen is dat wel een motivatie. En dat helpt uiteindelijk ook wel om het toch gedaan te krijgen.
Ja, en er is natuurlijk wel gewoon een gunfactor voor toch zo'n klein duimpje tussen alle grote reuzen, kan ik me zo voorstellen.
Dat denk ik ook. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Ja. Ook in die financiering en ook in het meewerken.
Kan je nou met die trein straks, want ik heb wel eens gehoord dat je in sommige landen ook echt verschillend spoor hebt, zeg maar. Kan je nou gewoon straks gewoon die rit gewoon zo maken zonder issues?
Ja, in West-Europa is de spoorbreedte hetzelfde, maar de bovenleidingsspanning is wel anders. Dus dat is nog wel iets, een dingetje. En je moet over. Dus we hebben een locomotief die in 3 landen kan rijden. Die is wel wat duurder dan de gemiddelde locomotief om hem te huren. Dus dat is soms een probleem. Ja. En het personeel is altijd lastig. Want je moet in het spoor de lokale taal spreken. Ja. Dat is natuurlijk iets anders dan bij vliegverkeer, hè, waar alles in het Engels gaat wereldwijd. Maar dat is ook wel logisch trouwens. Hè, want de meeste treinen zijn natuurlijk overal zijn toch binnenlandse treinen. Dus dan. Nou ja, dat is nog wel te doen, maar je moet ook wegkennis hebben. Hè, dus of dan spoorkennis in dit geval. Je moet die trajecten uit je hoofd kennen, zo'n beetje als machinist. Dus we moeten wel overal aan de grens moet je wel personeel wisselen. Maar spoorbreed is onze volgende nachttrein, die moet naar Spanje.
Ja, dan krijg je dat
Barcelona,
natuurlijk.
Barcelona, maar daar is wel een spoorbreedte punt.
En hoe los je dat dan op tegen die tijd? Want hoe gaat het in zijn werk?
Ja, je hebt treinen die kunnen van spoorbreedte wisselen. Dus dat bestaat. Je hebt naar Rusland had je ook, ja, nu op dit moment reizen niet. Maar daar heb je ook een breed spoor en daar gaan ook directe treinen. Ja. En naar Barcelona ligt in ieder geval nu ook een hoge snelheidslijn. En die is dan weer op normaal spoor. Dus dan is het al, dat lijkt wel getackled.
Als ik dat soort dingen hoor, dan moet ik gelijk aan die Japanse magneettrein denken. Dan denk ik van, dat is volgens mij dan de oplossing uiteindelijk, toch?
Op zich hoe sneller, hoe beter. Hoewel, dan kan je verder komen met de nachttrein. Hè? Dat is het meer. Ja. Want naar Berlijn bijvoorbeeld, dan vertragen we juist een beetje. Anders dan ben je om 4:30 al in Berlijn.
Dat is ook niet lekker, maar je zo vroeg op. Hey, en Tim, als we dit vergelijk maken. Als jij bijvoorbeeld met die cameratraps of met een ander project. Waar zitten bij jullie de hobbels in de weg? Waar zitten de taaie dingen?
Dat zijn zoveel verschillende dingen. Kijk, in eerste instantie, mijn valkuil is altijd dat ik denk van, dat doen we even. Hoe moeilijk kan het zijn? En dan loop je daarna wel. En dat, aan de ene kant is het ook wel een voordeel, want dan start je ook gewoon dingen. Het kan van alles zijn. Het kunnen technische dingen zijn, het kan implementatie dingen zijn.
Maar geef eens echte voorbeelden van want jullie zijn hier wel een paar jaar mee bezig.
Ja.
Dat gaat toch een beetje met horten en stoten. Soms zit er opeens heel veel vaart in en soms even niet. Waar ligt dat dan aan?
Ja, bijvoorbeeld, kijk, als je nu in dit geval willen we dus een bestaande cameratrap gaan gebruiken die in principe niet bedoeld is om zijn data door de lucht te versturen. Dus je moet dan iets gaan verzinnen om die foto van een camera af te krijgen. In eerste instantie denk je dan van, oh, nou ja, dan pakken we gewoon, want er gaat een SD-kaart in. Nou, dan pakken we een wifi-SD-kaart. Nou, dat hebben we ook gedaan. En dan kom je in de wondere wereld van wifi-SD-kaarten, die inmiddels gelukkig ook niet meer echt supported zijn. Maar ja, dan gaat daar van alles nog, gaat daar dan mis. En je hebt te maken met een bepaalde afstand die je dan tussen jouw device en die camera hebt. En als het iets te groot is, dan krijg je een deel binnen of de connectie verbreekt. Dus dat moet je allemaal gaan uittesten hoe dat werkt. En überhaupt, hè, zo'n camera moet op een gegeven moment een signaaltje geven. Ik heb een foto gemaakt en dan moet er een verzending plaatsvinden. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die... dat is een hele hoop trial and error. Ja. En dan heb je natuurlijk nog het uiteindelijke... Zo'n apparaat moet in de Afrikaanse jungle werken. Ja, dat is even anders als hier in een bureau in Amsterdam... waar we internet hebben, we hebben stroom. Maar ja, daar heb je dus... Je hebt dus in feite niks. Je hebt geen stroom, je hebt geen internet. Het moet waterdicht zijn. Er kunnen van allerlei dieren kunnen daar tegenaan. Dus ja, je ziet het ook. Het is ook een ding geworden wat... soms noemen ze hem wel eens een claymore mine. Daar lijkt hij ook wel een beetje op. Het is een ontzettend robuust ding geworden. Ja, en dit apparaat hangt nu dus... In een stuk of 40, 50 hangen er in Gabon, in Zimbabwe hangen ze, in Zambia hangen ze. Ja, en dit hangt nu. Dit is gewoon stabiel. Dat werkt. Er zit een satelliet-uplink in, hè, want geen internet. Dus je kan niet van de connectiviteit afgaan. Maar ja, satelliet denk je, oké, nou, satelliet, dat werkt overal. Nou, nee. Want als er te veel bomen zijn, te veel bladerdak, dan werkt het weer niet. Ja. Dus dat hebben we bijvoorbeeld ook aan de hand gehad. Dat we ze op een gegeven moment hadden opgehangen. En nou, ja, hey, het werkt niet. Waarom werkt het niet? Nou, omdat hij bijvoorbeeld tegen een boom aan... geplakt zit, waardoor je dus een heel groot stuk van je bereik aan de achterkant weghaalt. Ja, daar kom je dan eigenlijk pas achter op het moment dat je dat aan het doen bent.
Ja. Maar nu heb je het allemaal over tech-uitdagingen. Dus natuurlijk, dat is wel een beetje de comfortzone. Maar daarnaast zit natuurlijk ook gewoon... Je moet de parken vinden die hier iets aan hebben. Je moet financiers vinden. Je moet, er is waarschijnlijk ook wel een klein beetje bureaucratie hier en daar. Ja. Hoe zit dat? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, dus specifiek bij de Afrika-projecten merk je ook wel dat je echt wel eerst echt iets moet laten zien wat je kan. Dus er zijn zoveel goede intenties. Hè? Ik bedoel, veel mensen zijn bezig geweest om dingen te maken. Helemaal in het drone-tijdperk op een gegeven moment was iedereen aan de slag met drones. En die moesten allemaal naar Afrika doen en allemaal slimme dingen gaan doen. Dus ze hebben daar ook een heleboel dingen gezien die uiteindelijk liggen te verstoffen omdat ze niet bruikbaar meer zijn. Dus daar heb je wel echt iets te bewijzen als je komt met een stuk technologie... dat ze wel willen zien van, ja, ik wil wel weten of dat werkt of niet. Maar ook gekoppeld naar wat je zelf ook al zegt. Ja, waar haal je de euro's vandaan? Die nationale parken, ja, die zijn allemaal... Die hebben niet de grootste budgetten, zijn geen multinationals. Dus ze moeten al werken met kleine budgetten die ofwel via NGO's komen... Hè, dus eigenlijk goede doelenorganisatie of donoren. En ook daar... Is het gewoon niet breed gezaaid. Dus het is best wel roeien met de riemen die je hebt. Maar het mooie nu is wel dat we een aantal echt goede projecten nu hebben neergezet. Daar hebben we ook een paper over geschreven, die is gepubliceerd. En dat heeft wel weer een heleboel deuren geopend. Ook met partijen die dus nu bij ons aankomen van... hey, dat is wel echt indrukwekkend wat jullie hebben neergezet. Wat weer vervolgens mogelijkheden biedt tot uitbreiding. Ja. Maar het is gewoon een hele moeilijke business. Want ja, ik geef op een gegeven moment het voorbeeld. De natuur heeft geen businessmodel, snap je? De olifant die er rondlopen, de neus die hebben geen businessmodel. Daar valt niet zoveel geld aan te verdienen. Het is echt puur dat wij met z'n allen moeten inzien van... ja, wacht even, dit is onze planeet en die olifanten, als die verdwijnen... Ja, dan verdwijnt het bos, dan verdwijnt het regenwoud en daarvan zijn wij afhankelijk. Zeg maar, dat kwartje, dat begint steeds meer te vallen gelukkig. En je ziet dus ook dat bij organisaties die daar aan werken, een Wereld Natuur Fonds, maar er zijn zoveel andere organisaties ook, dat die dat ook beginnen inzien dat daar ook meer budgetten voor vrijkomen. Maar ja, dat moet wel duidelijk zijn. We moeten eigenlijk daar op een hele andere manier naar kijken als wereld, als Nederland. En dat daar eigenlijk veel meer budgetten voor vrijkomen.
Eigenlijk moet de natuur gewoon ook een businessmodel krijgen.
Ja, eigenlijk.
Die moet het juist krijgen.
Absoluut.
Ik vraag me ook, volgens mij, in dit hele verhaal met Afrika... heb je nog een laag erbij zitten. En dat is cultuurverschillen, of niet?
Ja.
Want je zit echt wel in een heel ander land...
Ja.
Te opereren.
Ja, zeker. En ik moet wel zeggen dat ons echt wel goed afgaat. Want waar we zijn geweest in Afrika, die mensen zijn echt zo ontzettend vriendelijk. En ja, die staan op zo'n andere manier, vind ik wel, in het leven. Dat vind ik wel heel erg bewonderenswaardig, eigenlijk. Hè? Dus dat Je zou soms, je zou wel eens kunnen denken als je daar ronddraait ook van, oh, wat hebben die mensen het slecht? Of wat hebben die het arm? Hè? Die leven in hutten, bij wijze van spreken. Maar zo zien ze dat, echte armoede natuurlijk daar gelaten. Maar de meeste mensen waar we kwamen, ook de dorpen, die leven gewoon een heel ander leven. Niet te vergelijken met hier. Maar ja, 100%, het is totaal andere wereld.
En heb je dan meer of minder bureaucratie?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je misschien wel evenveel bureaucratie hebt. Want ook de dingen, ook de technologie die wij daar willen uitrollen. Je kan niet zomaar het bos inrijden en die dingen ophangen, om wat te noemen. Dan ga je echt wel even dus de papierwinkel door. Voordat je daar toestemming hebt om dat te gaan doen. Ja.
Ja, en voel je dan ook nog weerstand? Want je vertelt net dat er echt heel veel initiatieven er allemaal daar naartoe gaan. Hebben ze op een gegeven moment ook niet zo van, al die initiatieven, komt er nog eentje? Merk
zeker,
je dat van?
Ja, 100%. Ja. Ja, dus je moet je voorstellen, die nationale parken ook, die hebben gewoon niet zo heel veel tijd om gewoon 24/7 met allerlei interessante techbureautjes uit alle windstreken van de wereld te kletsen. Met wat voor toffe technologie ze hebben. Dus daar hebben wij onszelf ook echt wel moeten bewijzen. En dan laat zien van, jongens, dit is wat we nu hebben. Dit gaat hem wel worden, zeg maar.
Ja, cool.
Ja. Hebben jullie nou ook zeg maar bedrijven of initiatieven als voorbeeld waarvan je dacht van, oh ja, zoals zij dat doen, dat vind ik echt heel tof of zo. Of dat vond ik zo inspirerend. Toen dacht ik ga zelf ook beginnen. Is natuurlijk een moeilijke vraag, maar.
Ja, ik vind dus wel leuk dat ze een beetje self-made, hè, die mensen die met een missie iets opzetten en daar dan een doorzettingsvermogen in hebben. Er is een spoorwegmaatschappij in Tsjechië waar we een tijdje mee samen hebben gewerkt, die dat wel in zich heeft. Ja. Uiteindelijk gaan we nu nog niet naar Praag, dus dan, die samenwerking staat even op een laag pitje. Ja. Maar daar kijk je dan wel naar, van hoe doen die dat nou? Wat is hun manier van werken? Maar het kan ook in andere sectoren zijn. Je hebt natuurlijk die Nederlandse, kom even niet op die naam, de Nederlandse start-up die elektrische auto's nu maakt.
Lightyear,
ja.
Helaas dat niet meer, maar ja.
Ja, we maken wel doorstart, maar nou goed, ja. Anyway. Dat is niet makkelijk natuurlijk. Nee. Hè? Dat is het natuurlijk met een start-up en in dat soort kapitaalintensieve businesses is dat ook natuurlijk niet zo eenvoudig. Maar ik vind wel, dat is wel wat ik heel leuk vind om te zien, dat je dus zelfs zoiets uit de grond stampt. Jij zei net, de valkuil is dat je dan steeds aan het begin denkt, het is allemaal wel makkelijk. Hè? Dat zal wel lukken,
dat
hoe moeilijk kan het zijn. Maar
benodigd.
Dat is juist de enige manier eigenlijk.
Ja, 100%. Ja. Dus ik heb een leuke samenwerking met mijn collega Thijs en die zit weer een beetje aan de andere kant van dat spectrum. Dus vaak hebben we hele interessante discussies. Dan is het dat kunnen we wel op die manier doen. En dan komen er hebben we daar gedacht, dat wordt moeilijk. En dan uiteindelijk komen we er al wel prima uit. Maar die balans is altijd wel heel fijn.
Ja.
Maar om jouw vraag, ik zie best wel veel mensen ook. Ik volg er ook best wel veel op LinkedIn. Je ziet best wel veel mensen die zeg maar een lans aan het breken zijn om het goede proberen te doen. En ik vind dat altijd heel erg, ik krijg altijd heel veel energie van als ik dat soort projecten zie. Of als ik mensen gewoon bezig zie, gewoon against all odds, weet je, bijna. Zo van, gewoon een gevecht aan het leveren zijn om gewoon iets tofs neer te zetten. Dus dat vind ik met jouw projecten eigenlijk ook, hè, met de trein. Dat vind ik ook precies zo'n voorbeeld. Ik noemde net Tesla al even. Dus ik vind dat gewoon tof. Weet je wel, zo'n persoon in dit geval, Elon Musk. Of ik vergelijk het met Elon Musk. Maar kan je zeg maar blij van worden om
het
niet. Maar
het ligt aan hoe je het bedoelt. Maar,
ja. Maar voor de innovatie.
Qua zeg maar, precies, qua van, we gaan dit gewoon fixen. We gaan het op een andere manier doen. Ja, ik vind dat wel heel tof. En dan ook echt iets neerzetten. Ja,
maar Chris, jij noemde net het woord missie. En toen dacht ik, ja, dat is het natuurlijk. Je moet een beetje een soort van zo'n beeld hebben van dit gaan we fixen. Wat is jullie missie? Ik bedoel.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dan missie en visie en zo, dat ik dat ingewikkeld vind. Maar wat wij heel graag willen neerzetten, dat is een nachttreinnetwerk in Europa. Dus wij willen meer nachttreinen. We willen dat weer op de kaart zetten. En dan ook.
Ja, dus dat hoeven jullie niet eens per se allemaal zelf te doen. Er moet gewoon meer keuze aan nachttreinen
zijn.
Ja,
dat is het hogere doel. Hè? Ja. En dat vinden we natuurlijk leuk om zelf te doen. Maar, maar als dat anders uitpakt en mensen inspireren om dat, om dat in ieder geval ook te doen. Of daarnaast op te pakken, is dat ook goed. Maar er zit ook wel een beetje bij. Dus de modernisering van de nachttrein. Hè? Mm-hmm. Dus dat het is nu nog. Het is lekker reizen en zo, maar het is nogal een ouderwets concept. En we zijn ook wel echt bezig om daarover na te denken hoe je dat voor meer mensen aantrekkelijk kan krijgen. Met name qua privacy bijvoorbeeld.
Ah, oké. Okay.
En we zitten, dat zijn nu 6-persoonscoupés en als je wat meer betaalt een 3-persoonscoupé. Maar dat is voor veel mensen toch niet echt van deze tijd dat je dan met 4, 5 vreemden in een coupeetje eindigt. Kan ook heel leuk zijn overigens.
Ik was zeggen, kan een voorbeeld worden.
Er zijn ook mensen die het juist opzoeken. Dus in die zin, dat kan ook altijd nog. Maar ik zie veel mensen die of in hun eentje rijden of reizen of stelletjes, die dan liever gewoon een privéoptie hebben en dan niet meteen de hoofdprijs willen betalen. Dus dat is nog wel voor ons ook een...
Ja, dat is inderdaad ook behoorlijk lange termijn. Want dat is ingrijpend op treinstellen en op... Ja.
Ja. Ja. Ja, nou, we zijn nu wel bezig met eigen rijtuigen. Dus we gaan... Dat is ook een beetje waar we... We willen niet te lang blijven hangen in dat hele start-up. Die start-up fase. Dus het is ook wel gelijk doorpakken, denk ik.
Ja.
Want dat gesappel met die huurrijtuigen, dat moet je niet te lang doen, denk ik.
Ja, dat is een enorme afhankelijkheid.
Ja. Ja, dus we zijn nu ook bezig om die stap te maken. Gewoon parallel. Dat is ook een beetje, dan moet je ook een beetje durven.
Ja, zo. Ik wil ook vragen van hoe ga je daarmee starten? Maar,
Hey, en een ander ding om zeg maar van de treinen, dat stuk snap ik. Een treinreis boeken door Europa. Ik vind puzzelen echt heel leuk hoor. Maar op een gegeven moment word je wel echt gek. Zeker als je ook nog een fiets wil meenemen. En je wil, zeg maar, kijk, als je 1 nachttrein van A naar B wil, dan oké. Okay. Maar dat is meestal niet het probleem. Zie je daar beweging in? Dat het voor mensen makkelijker wordt om dat, zeg maar, makkelijker te boeken?
Nou, dat is wel zeker. Nou, ten eerste is het een gigantisch probleem. Hè? Dus ik ben dan redelijk gespecialiseerd daarin. En ik ben ook meestal net zoveel tijd kwijt met het boeken als de reis zelf. Hè? Dat, mm-hmm. En heel veel mensen komen daar überhaupt niet uit. Hè? Daar loop je echt in vast.
Ja.
Dus dat is. Je moet dus bij de verschillende aanbieders. En je moet dan even. En eerlijk gezegd, er zijn wel heel veel ambities, hè, om dat te verbeteren. Want het probleem wordt wel onderkend. Maar ik weet nog niet wat nou precies de oplossing zal zijn. Dus dat is.
Maar moet dat dan vanuit Europa komen?
Ja,
of,
ja, ja. Dat denk ik voor een deel wel. Ja. En er zijn ook wel. Er is een nieuw systeem wat ze nu aan het uitrollen zijn, wat dat moet verbeteren. Je moet alleen nog zien, hè, dat er dan ook de echte kortingtarieven en alle info, dat die door de verschillende maatschappijen ook gedeeld worden. En dat is niet altijd in het belang van een individuele spoorwegmaatschappij. Om dat allemaal op tafel te gooien op een platform.
Ja, want je wil eigenlijk natuurlijk ook vooral zoveel mogelijk mensen op je eigen traject in jouw trein hebben.
Precies. Ja. En dat is natuurlijk een beetje kortzichtig. Hè? Dat is op korte termijn voordeliger. En op lange termijn denk ik dat het voor alle spoorwegmaatschappijen veel beter is als je daar veel opener in bent. En de reiziger op één zet in plaats van het eigen businessmodel. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd.
Ja. Hey, en Maarten, jij was projectleider van het bouwen van de kaartjesverkoopsite.
Ja.
Dat is ook zo'n dingetje waar je best wel een beetje naïef in kan. Toch een beetje zo van, hoe moeilijk kan het zijn om kaartjes te verkopen?
Ja, precies. Ja. Ja, want we hebben wel meer van die websites gebouwd. Maar je komt wel echt die treinwereld in met een UIC-standaard en allemaal regeltjes en dingetjes en wat niet zomaar kan. Dus dat was, gelukkig was er nog een andere partij die daar meer in die wereld zit en ook meer connected is. Maar dan nog was het puzzelen. Als we weer erbij halen het woord, hebben we samen gedaan. Dus dat.
Ik heb in het verleden nog bij de NS gewerkt, ook aan de website voor de treintickets-verkoop. En dan hadden we nog een schaalbaarheidsprobleem. En om dat op te lossen hadden we dan iets gebouwd, dat heette de Stormplanner. En dat werd dan in gang gezet op een gegeven moment, als er zoveel mensen waren, dat dan eigenlijk de gewone website uit zijn voegen barstte. Dan kreeg je een soort van gedownskilled planner. En dat was dan eigenlijk het ding waar je nog gewoon kaartjes kon boeken.
Ja.
Back in the day.
Ja, en ook toen we live gingen ermee, toen was er op de NOS was er ook een itempje. Ja, dan heb je niet.
Itempje. Jullie zaten gewoon in het 8-uur-journaal. Ja. Ik vond dat echt wel. Ik dacht, kijk, als je het hebt over gunfactor, dat is er gewoon echt wel. Mensen zijn gewoon echt excited over zo'n initiatief. Ja.
Ja. Nou, en dat hebben we toen die week ook 2 keer meegemaakt, zelfs binnen Kuur. Maar toen was echt zo'n verkeer, dat is niet normaal.
Ja.
Dus dat is ook.
En dat heeft ook geresulteerd in lekker veel verkochte kaartjes.
Ja, die eerste weken, dat was heel veel publiciteit en heel veel tractie ook op de website en.
En ga je nou van de zomer ook zelf op vakantie met deze trein, of niet?
Ja, ik heb het grappig genoeg van de week nog een reisje naar Berlijn geboekt. Ja,
ja. Goed zo. Ja.
En je kan er ook mee naar Brussel, dat is ook nog een optie.
Ja, precies, de andere kant op kan natuurlijk ook.
Maar echt in je eigen trein? Ja, dat is wel heel cool.
Ik weet niet of die
stewards dat leuk vinden.
Nee, ja, dat kan je wel zeggen. Gewoon, I own this train.
Ik heb over mijn vingers zitten kijken, inderdaad.
En dan allemaal commentaar leveren. Je moet undercover erin natuurlijk.
Ja. Ja. Of je hoort in de coupé daarnaast allemaal commentaar van wat is dit voor zooi. Ja.
Hey, en jullie missie, Tim?
Ja, ik vind dat ook een lastige. Om heel eerlijk te zijn, kijk ik nooit zo heel ver de toekomst in. Dus ik werk best wel heel erg vanuit een bepaald gevoel van ik kom met iets in aanraking en dan past dat wel of niet op dat moment met wat ik aan het doen ben. En ik ben het op een gegeven moment gestart vanuit een gevoel van ik werd op een gegeven moment vader en ik begon me een heleboel dingen af te vragen. Maar ook toch wel van wat is nou eigenlijk de wereld die ik straks achterlaat? Misschien niet in zoveel woorden van oké, dat ik dat heel bewust realiseerde, maar ik had wel echt de indruk van maar weet je wel, over 100 jaar dan ben ik er zeker niet meer, maar de kinderen van mijn kinderen wel. En hoe ziet de wereld er dan precies uit? En via die lens bekijk ik toch wel, bekijk de dingen best wel van wat laten we eigenlijk achter en wat vind ik daar eigenlijk van en wat kan ik daaraan doen? En dat is hoe ik er nu in sta. En
dat betekent ook dat jij heel diverse projecten oppakt. Hè? Ja, want we hebben het nu over wildlife gehad en hoe je zorgt dat de olifanten blijven bestaan.
Ja, klopt.
Maar je bent bijvoorbeeld ook allerlei meer sociale projecten aan het doen. Misschien kun je daar nog eentje van vertellen, want dan hebben mensen een beetje een beeld van de breedte.
Ja, het is heel tof. We zijn dus nu een project aan het afronden. Dat gaat eigenlijk voor en door jongeren. Er zijn in grote steden best wel veel problemen met geweld, mesincidenten die je hoort. Maar ook jongeren die zich niet gehoord voelen op school. Pestgedrag. Er zijn best wel veel uitdagingen. En ik ben nu met een WhatsApp-verhaal bezig, een interactief WhatsApp-verhaal, die eigenlijk al die onderwerpen aankaart. Dus we hebben een heel scenario uitgeschreven. We zijn met jongeren aan de gang gegaan en eigenlijk een verhaal neergezet waar al die onderwerpen aan bod komen. Op zo'n manier dat je dus op een gegeven moment wel echt denkt van dat het komt wel echt wel binnen, zeg maar. Het komt heel dichtbij. Het is iets uniek. Het wordt echt het is alsof je kennis maakt met iemand via WhatsApp. Het is natuurlijk een bot. Het is natuurlijk een vooropgezet script. Maar je kan wel met die persoon echt chatten. Dus we hebben ook een integratie met ChatGPT erin zitten. Dus dat snapt ook allerlei dingen. En om zo'n manier eigenlijk een soort van de discussie open te breken over die gevoelige thema's. Het is totaal anders dan een Afrika-project. Maar ook weer zoiets wat eigenlijk op je pad komt. En als je dan denkt van, hoe kunnen we nou op een goede manier de jongeren betrekken. Ja, en daar hebben we natuurlijk commercieel gezien vanuit onze projecten bij Q gewoon superveel ervaring mee. Ik bedoel, we maken heel veel dingen. We maken heel veel dingen voor het web om mensen naar ons te trekken. Dus dit kunnen we. Dus daarover nadenken van hoe zullen we zoiets kunnen maken. Ja, dat is goed te doen. Maar je moet wel zeg maar even focussen op dat focusgebied. Oké, jongeren, probleem, dit. Oké, wat is dan nu 2023 de manier om dat te doen? Ja, en dan kom je dus op zo'n concept uit. En dan is het gewoon gas en gaan en maken. En dat vind ik tof.
Het klinkt ook heel tof als je het zo vertelt. Tot slot, jongens. In de afgelopen, laten we zeggen jaar, wat was jouw grootste hoera-momentje, Chris?
Ik denk dat we voldoende rijtuigen hebben gehuurd. Dat Maarten was daar eigenlijk praktisch bij. Ja. Of in ieder geval gevoelsmatig, zeg maar. Dat was wel een moment dat we gewoon ergens in december gezegd hebben, ja, nu gaan we ook gewoon rijden. Ja. Kregen we natuurlijk ook weer gelijk de zenuwen van. En denk Maarten ook, toen moest die boekingsflow moest nog enorm veel aan gebeuren. Maar is gelukt, hè, dat is het mooie. Dat was het moment van de go.
Ja,
ik weet dat moment nog wel. Dat was echt van, oké, nu gaan we bevestigen. Ja, we gaan echt bevestigen. Ja, hij gaat rijden. Ja.
Cool. En bij jou, Tim?
Ja, ik had in mijn hoofd spreken gelijk twee momenten. We zijn dit jaar zijn we met de 40 kilo elektronica naar Zimbabwe en Zambia gegaan. En ik had het met mijn collega over op een gegeven moment toen we daar nog waren. Toen we alles uiteindelijk hadden opgehangen. Toen zei ik van, joh, dit had op zoveel momenten zo erg mis kunnen gaan. We liepen daar, we hebben in de jungle rondgelopen tussen de olifanten en de wilde dieren. Er is niks gebeurd en we hebben echt veel kilometers gelopen. En dat is gewoon allemaal gewoon helemaal gewoon perfect volgens het boekje opgehangen. Dus dat was echt een moment, eigenlijk een soort van ongeloof bijna, van hoe dan? En het andere moment is wanneer we voor die WhatsApp-game waar ik het net over had, het WhatsApp-verhaal, toen we de shoot achter de rug hadden. Dus we hadden met acteurs 3 dagen lang hebben we gefilmd om het hele verhaal. Ja, en ik heb dat verhaal op een gegeven moment ergens een jaar geleden bedacht en opgeschreven. En met een scenario schrijver doorheen gaan. En op een gegeven moment staat dat daar, staat het te staan tot het moment dat je gaat filmen. En toen was het gefilmd, dat was echt voor mij ook zo'n moment van ongeloof. Van holy shit, het is gewoon, we did it. Ja. We hebben het gemaakt, geschreven. Het staat gewoon op de rol. Het is gewoon gefilmd. Het is gewoon, ja, dat was wel echt een soort, het is niet zo super een hoera, maar meer zo van een, what the fuck? Ja,
voldoening.
Ja, dat.
Mooi zo. Inspirerend, hè, Maarten?
Dit is echt heel cool. Ja, ik zit me ook af te vragen. Hebben jullie ook voor de luisteraars nog een soort van tip van, als je ook zoiets in gedachten hebt om iets te gaan doen? Ja. Wat is dat stapje of wat is?
Nee, zeker. Dat is echt de één tip die ik je kan geven. Ik weet niet of Chris er ook nog eentje voor je hebt. Maar geloof gewoon niet dat wat je in je hoofd hebt, dat iemand daarmee bezig is of dat het al bestaat. Een van de dingen, je zal het vast herkennen, als je met een willekeurig idee komt, is dat iemand tegen je zegt, hey, maar dat heb ik toch laatst ergens gezien? Volgens mij is dat er al. Of je wordt gelijk overstemd met drie websites waarop dat mogelijke idee voor jou misschien al staat. Maar val niet in die kuil en ga er gewoon mee aan de slag. En wees gewoon super naïef in dat soort dingen. En ga er gewoon vanuit dat wat je in je hoofd hebt, dat niemand ermee bezig is en dat het nog niet bestaat.
Oké.
Nou, dan zit in het verlengde, denk ik. En dat is, maak het niet te moeilijk. Probeer het gewoon. En het geeft niet als iets natuurlijk niet lukt. Hè? Want dat is jouw projecten mooi gelukt. En die trein gaat ook rijden. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei ideeën die dan niet per se lukken. Maar dat is niet een reden om daar van tevoren niet voor te gaan. En het doe het gewoon. Dat moet je soms hebben. Als je dat niet hebt, dan kom je er niet.
Zeker. En als je eenmaal begint, dat is ook zo grappig. Dat is me nu meerdere keren opgevallen. Ik weet niet hoe het werkt. Maar op het moment dat je dus gewoon aan een onmogelijke klus begint, dan vallen er gewoon dingen op zijn plaats en mensen komen je helpen. Als het een goede missie is.
Ja. Nice.
Nou, daar gaan we afsluiten. Ja. Dankjewel, jongens. Heel tof dit.
Jo, jullie bedankt.
Thanks.